Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 32, de versen 1 en 4. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32, 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en we willen lezen Hooglied hoofdstuk 5. Wij lezen nogmaals Hooglied hoofdstuk 5. Daar lezen wij Gods woord. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was, doe mij open mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zou ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven van het slot. Ik deed mijn liefste open. Maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat ge ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen. Met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeken van specerij. Als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoos. Zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. De tekst voor de prediking is het middelste gedeelte van vers 16. Vers 16, het middelste gedeelte waar wij lezen, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend. Tot zover. Doe mij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Zingen we in aansluiting daarop 33. Het eerste vers zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verhef de Heere. Psalm 33 vers 1 na de belijdenis. En een ieder spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we willen het aangezicht van de Heere zoeken. In verband met het gebed willen we ook denken aan de familie Koeze. Broeder Niels Koeze, zijn grootvader, is vanmiddag overleden. Isaac Koeze uit Sommelsdijk. We willen deze familie gedenken in ons gebed. Zullen wij bidden. Heere, wat is uw woord rijk en diep? En wat is uw woord toch veelzijdig? Wat zijn er toch veel lessen te verkrijgen uit uw woord? Wanneer het ons spreekt in de psalmen over de worstelingen van uw kinderen. Wanneer het in de spreuken spreekt over de ware wijsheid. Wanneer we in het hooglied mogen bezingen de liefde tussen Christus en zijn kerk. En wanneer we in de profeten zien hoe Christus daarin afgebeeld en hoe hij aangewezen wordt. En in de historische boeken hoe u daarin afgebeeld wordt in de personen en in de gebeurtenissen. En in de wetten die u aan Israël gegeven hebt, zien we toch ook de omtrekken, de beschrijvingen van de heiligheid en de reinheid en de rechtvaardigheid van God. En Heere, zo zien we door heel het Oude Testament heen de veelzijdige wijsheid van Christus. En dan in het Nieuwe Testament hoe u in het licht geplaatst wordt in de evangeliën en daarna verder uitgewerkt in de brieven. En dat we uw koninklijke macht zien in het boek van de handelingen. En dat u terug zult komen om te oordelen de levenden en de doden in het boek van de openbaringen. Heere, dan past het ons toch u te aanbidden en u te danken voor uw kostbaar woord. Hoe rijk is uw woord, hoe diep is het, hoe veelzijdig is het. Het is als een bron waar wij nooit in, een bron die nooit uitgeput raakt. Het is als een schatkamer waar steeds weer nieuwe schatten naar voren getoond kunnen worden. Dan is uw woord een goudmijn die steeds weer nieuwe rijkdommen tevoorschijn toont. Trouwe God, wat bent u groot, dat u uw woord hebt laten optekenen. Dat u in uw eigen manier, met uw plan, in uw wijsheid, hebt u uw woord tot stand laten komen. En nu mogen wij daaruit eten en drinken. Daaruit mogen wij lezen. Daaruit mogen wij putten. Fris, levend water. Heere, wij danken u voor uw woord. Dat we dat ook zondag aan zondag mogen overdenken. Maar dan moeten wij het u ook belijden dat wij van nature zo ongevoelig zijn. Dat wij zo vreselijk afgestompt zijn. Dat de zonde onze gedachten vertroebelt. En dat de zonde onze ogen verblindt en onze harten toesluit voor uw woord. En we belijden u dat het onze schuld is dat wij uw woord zo vaak niet begrijpen. Dat we de verbanden daarin niet zien. Dat we over schatten heen lopen als we door uw woord wandelen, maar dat we niet beseffen wat er staat en wat er is. Heere, nou bidden wij u of u met uw Heilige Geest uw woord wilt openen voor ons vanavond. Wilt u uw woord, ook het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, wilt u het voor ons open laten vallen, dat wij inderdaad het mogen zien dat al wat aan u is, is geheel begeerlijk, gans begeerlijk. Er is niets wat aan u is, wat niet uw kinderen aanspreekt. Heere, wat een troost en wat een zegen is het om te horen over deze liefste, deze vriend. En zo mag het ook zijn, Heere, wanneer wij aan het avondmaal geweest zijn. Wanneer we daar een gast waren, door u ten dis geleid. En dat we daar de teken hebben mogen zien dat u blank en rood bent. En dat u de banier draagt boven 10.000. Heere, wat zijt ge dan groot en goed. Wat rijst uw gestalte dan op. En Heere, geef dan, wanneer wij nu in een uur van nabetrachting mogen zijn, dat we verder mogen nadenken over dit gedeelte. En wilt u het toepassen? En wilt u geven dat onze harten dan inderdaad voor u heel klein zullen worden? En dat onze harten geopend zullen worden? En dat we schatten in u zien en vinden. Heere, wanneer we niet aan het avondmaal geweest zijn en we daar verdriet over hebben en we daar strijd en worsteling mee hebben, misschien wel teleurstellingen, misschien wel dat het een stuk onbegrip is en dat we in verwarring zijn. Heere God, wilt u zelf centraal staan? Wilt u ons genade geven om af te zien van onze eigen wanorde en op te zien tot u, de heerlijke zaligmaker? Heere, wilt u zo schuchtere zielen tot u trekken? Wilt u hen die het moeilijk hebben, ook op deze avondmaal zondag, u laten zien? En wilt u zich aan hun hart en ziel vertonen dat u gans begeerlijk bent? En dat door het geloof uw bruid mag zeggen, deze is mijn liefste, ja deze is mijn vriend. Heere God, wij bidden u, of u intrek wil nemen in zondaars harten. O, schenk daartoe de krachtige werking van uw Heilige Geest. Er zijn ook onder ons die geen smaak hebben in u, die wel naar de kerk komen, maar ze kennen u niet. Ze kennen de liefde van Christus niet. Het is een woord, het is een begrip, het is een term, maar het leeft niet voor hen. Heere, zou u willen doorbreken? Zou u met de majesteit van uw geest harde harten willen kapotbreken? En zou u verharde harten zacht willen maken? Zou u koude harten warm willen maken? En stijve harten zou u die gaande willen maken om achter u aan te komen? O, vertoon u zelf blinkend, Heere, in uw heerlijkheid, in uw schoonheid, want waarlijk, gij zijt de liefste onder al de mensenkinderen. Niemand is met u te vergelijken. En wanneer wij over zo'n belangrijk, zo'n centraal onderwerp nadenken, wanneer het gaat over u in uw schoonheid, in uw volheid, Heere, vertoon u zelf dan glanzend onder de verkondiging van het evangelie. Wees dan in ons midden, wandel door de rijen, Heere, raak harten aan en laat een zegen achter u, een zegen van vrije genade. Heere, reis op, toon uw macht, u laat, o, laat zo een zegen op ons mogen vallen tot eer en lof van uw naam. Nee, wij verdienen het niet. Nee, we zijn naar de tijd gerekend, zijn we ver achtergebleven dan zoals we hadden moeten zijn. Er had veel meer een toename moeten zijn in de kennis van Christus, veel meer een groei moeten zijn in Hem en veel meer vrucht van de Heilige Geest had er in ons leven moeten zijn. En zo moeten we maar allemaal ons hoofd laten hangen in schaamte als we op ons zien. Maar Heere, u komt toch tot hen die er geen recht op hebben, hen die niet eens naar u genoemd zijn, hen die aan het afdwalen zijn, die in duisternis leven. Zij zien toch een groot licht. Zij die zelfs naar u niet vroegen, zullen u laat hen u vinden. Heere, wil dan toch zo werken uit genade in ons midden. Wij pleiten niet op recht, dat hebben wij niet. Wij pleiten alleen op de volheid van uw verbondstrouw. We pleiten op uw beloften, op uw woord, op uw onuitsprekelijke gave. Heere, wil het geestelijke leven schenken en het verdiepen. Wij bidden u voor heel de gemeente. Er zijn onder ons ook hen in verdriet. U kent de familie Kuze. En dat nu vanmiddag een geliefde vader en grootvader en overgrootvader is weggenomen door de dood. Heere, u weet wat dit voor deze familie betekent. Dat er liefdebanden waren en dat het juist gevoeld wordt, dat nu zo onherroepelijk een geliefde is weggenomen, die we ons leven lang gekend hebben, die er altijd was, waar we ook herinneringen aan hebben, waar we ook met liefde en dankbaarheid aan denken en waar nu verdriet is vanwege het gemis. Heere, wilt u troosten met uw woord? En wilt u, o Heilige Geest, u bent de trooster, leven en werken in de harten van deze familie. En wilt u uw genade schenken, ook wanneer een rouwdienst gehouden zal worden. En geef, Heere, dat wij mogen beseffen dat wij hier maar tijdelijk zijn. En dat beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. O, leid ons tot u dan. Heere, wij bidden u voor anderen in de gemeente die verdriet hebben, die een geliefde hebben moeten missen. Ook zo lang geleden, een kind of misschien wel ouders of een vader of moeder. En u weet wat dat betekent, Heer, dat er een lege plaats is. U weet ook hen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Hen die onder doktersbehandeling staan. Hen die pijn hebben. Ook hen die psychische pijn hebben. U weet de moeite die daarmee gepaard gaan. Wij vragen u, Heere, uw troost, uw kracht. Want u bent de medelijdende, barmhartige, hoge priester. O, bedien hen die lijden vanuit uw volheid. Dat uw vrede op hen mag dalen. Heere God, gedenk hen die bij de politie werkzaam zijn en bij de brandweer. Het zijn toch gevaarlijke beroepen, Heere. Wilt u bescherming geven, ook hen die moeten werken. Ook op deze dag des Heren, vanuit de noodzakelijkheid. Ook in het verzorgingshuis of in het ziekenhuis. Gedenk verplegend personeel. Zegen ook de onderwijzers, de leraren in ons midden. Geef dat zij hun werk mogen doen met liefde. Dat er niet alleen kennis overgedragen wordt aan de leerlingen en aan de kinderen, maar dat ook een levenshouding overgedragen mag worden. Zegen dan zo het onderwijs, het christelijk onderwijs op ons dorp. En geef, Heere, dat het principieel karakter van dat onderwijs gehandhaafd mag blijven. Wees ook bij onze gemeenteraad en hen die leiding geven. Zegen ook hen die trouw willen zijn aan uw woord. We bidden u voor onze landsregering, ons vorstenhuis, de koning en koningin en het kabinet. Geeft u wijsheid, Heere, en geef dat recht en gerechtigheid gedaan mag worden. En wij bidden u ook dan voor het volk Israël. En wij bidden u of u Israël wil beschermen en wil zegenen. En of u hun ogen wilt openen voor de Messias, de Heere Jezus Christus. O Heere, gedenk uw kerk, u draagt de banier boven 10.000. En die banier wappert door alle landen heen, ook daar waar vervolging is. En waar uw kinderen in concentratiekampen zijn. O Heere, laat hen uw banier zien. Dat ze bemoedigd mogen worden en verder mogen gaan, dag in, dag uit. Heere God, wilt u uw volk tot u brengen, uw naam verheerlijken door de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, dat nog velen u mogen leren kennen door heel de wereld heen. Gedenk ons nu, sterk en zegen uw dienaar en ons allen in het luisteren. Zegen de kinderen, de jongeren. En zegen ons om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. 116, 1, 2 en 3. geliefde gemeente, er is zoveel wat onze aandacht trekt. In deze wereld is er zoveel te koop. Zoveel passeert voor onze ogen. Veel meer dan 10 jaar geleden. En veel meer dan 50 jaar geleden. Deze wereld biedt zoveel aan. Er worden zoveel boeken gedrukt. Er is zoveel te zien. Zoveel impulsen komen op ons af. Zoveel te lezen. Bladen en kranten. Zoveel te doen. Zoveel te beluisteren. Een mens kan er moe van worden. Zoveel te doen. En zoveel wat onze aandacht vraagt. Met communicatiemedia, met mobieltjes, met allerlei communicatie, sociale media. En we menen dat we van alles mee moeten doen en van alles moeten kennen. Maar weet u, vanavond horen wij het allerbelangrijkste wat er is. Vanavond horen wij het enige wat werkelijk belangrijk is. Wat werkelijk noodzakelijk is. Vandaag mogen wij in Gods huis horen het mooiste lied dat ooit gemaakt is. We mogen horen over de belangrijkste persoon die ooit geleefd heeft op deze aarde. We mogen horen over de koning van hemel en aarde. En hij is gekomen en heeft zijn ziel zijn leven afgelegd om arme zondaren te kunnen redden. We horen het zo vaak. We raken eraan gewoon. Het moet ons met ontzetting vervullen. O, wat hebben we toch de Heilige Geest nodig. Om te beseffen hoe belangrijk, hoe groot, hoe heerlijk, hoe noodzakelijk, hoe schitterend, hoe mooi is dit evangelie. Het belangrijkste wat we nodig hebben. Belangrijkste wat te lezen is. Belangrijkste wat te overdenken is, wat te beluisteren is. De schoonheid van Christus. Werkelijk mensen, we hebben niets anders nodig dan de schoonheid van Christus. Ook al had u verder helemaal niets. Helemaal niets. En er zijn mensen die helemaal niets meer over hadden. Er zijn getuigenissen van mensen die in Dachau overleden. En getuigen waren erbij en die gingen thuis in Den Haag bij zijn verloofde van die overleden was vertellen hoe het ging. En dat hij niets meer had, maar dat er een glans op hem was. En een lach op zijn gezicht. Hij was meer dan overwinnaar, al stierf hij in Dachau. In het concentratiekamp. Omdat de schoonheid van Christus biedt alles. We hebben gebeden voor iemand in Sommelsdijk. Of voor de familie van iemand die overleden is uit Sommelsdijk. Isaac Koeze, lid van de hervormde kerk daar. En broeder Niels voegt daar voorbeden voor de familie aan. Maar als inderdaad we geconfronteerd worden met een overlijden. Maar als de schoonheid van Christus daar mag zijn, dan overschaduwt dat alles. En dit is het wat we nodig hebben te zien. Jonge mensen, morgen begint het weer. Dan begint weer de mobieltjes en dan begint weer dit en dat en Facebook en van alles en druk en doen. Er is één ding wat nodig is. De schoonheid van Christus. Ga daar nou maar eens over nadenken. Want al het andere gaat weg. En met al het andere, als je Christus niet hebt, dan kom je eeuwig bedrogen uit. Dan heb je eeuwig spijt. We gaan nadenken over de schoonheid van Christus. En dat is vanuit onze tekst. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend. De schoonheid van Christus. We zien ten eerste de beschrijving. Ten tweede de zekerheid. En ten derde de consequenties van deze schoonheid. Er zullen ook wel andere onderverdelingen te bedenken zijn. Maar laten we het hierbij houden. De schoonheid van Christus. We zien de beschrijving van die schoonheid. En dat zien we dan in de versen 10 tot en met 16. En dat komt dan tot de conclusie in vers 16, onze tekst. En dan zien we de zekerheid daarvan. Wanneer de bruid mag zeggen, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. De zekerheid. En dan ten derde de consequenties daarvan. Wat betekent dat nou voor ons, de consequenties? Wel nu, we zien dat de bruid hier een beschrijving geeft van de schoonheid van Christus. Dat noemden we vanmorgen al in de versen 10 tot en met 16. En daar wordt gewezen op maar liefst 12 verschillende aspecten van haar bruidegom. Ze had ook wel meer kunnen noemen. Maar ze heeft die 12 aspecten van de bruidegom genoemd. In beeldende taal zien we hier de schoonheid van Christus aangewezen. De eerste hebben we vanmorgen gezien, dat hij blank en rood is. En de tweede zegt dat hij boven alles is, hij draagt de banier boven 10.000. Maar dan komen we toe aan de derde beschrijving. Je kunt het zo meevolgen. Zijn hoofd is van het fijnste goud. Zijn hoofd, dat is het belangrijkste van het lichaam. Het hoofd heerst over het hele lichaam. Zo heerst Christus over alles. En zijn hoofd is goud. Zijn regering is schitterend en heerlijk. Hij staat boven alles. Zijn hoofd is goud. In hem woont de Godheid lichamelijk. Christus is heerlijk. Hij vertoont zijn glans in zijn regering, zijn hoofd, is als van het fijnste goud. De vierde beschrijving, zijn haarlokken zijn zwart. Als u een beetje thuis bent in het Hooglied, dan weet u in hoofdstuk 1 vers 5, daar zegt de bruid dat ze zwart is. Als de tenten van Kedar, wat zijn dat? Die tenten van Kedar, die genoemd worden in hoofdstuk 1, vers 5. Die tenten van Kedar, dat waren zwarte geitenharen tenten van de nomaden. En daar stookten ze ook vuren in, om te koken en warmte. Het was ook heel rokerig en heel bedompt. En die tenten waren droog. En zwart en vuil. En zo beschrijft de bruid haarzelf in hoofdstuk 1 vers 5. Dat ze zwart is als de tenten van Kedar. Dat is een negatieve vergelijking. Maar hier in hoofdstuk 5, wanneer gezegd wordt zijn haarlokken zijn zwart, dan is dat een teken van schoonheid. Zo zwart als een raaf. Het wijst op het feit dat hij mooi en knap is. Dat alles wat van ons is kwijnt weg. Maar Christus is en blijft heerlijk. Hij blijft altijd dezelfde in schoonheid en in kracht. Het vijfde kenmerk. Zijn ogen zijn als duivenogen. Dat duidt ook op schoonheid. Met melk gewassen. Witte ogen, met de pupillen Schone, mooie ogen, ook zuivere ogen. Christus wil het kwaad niet zien. En zijn ogen zijn ook als een vlam van vuur, Openbaring in 1 vers 14. Want hij ziet alles en niets ontgaat hem. Hij is schoon. De zesde beschrijving. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen. Een bed van specerijen, dat geurt heerlijk en lieflijk. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zelfs wanneer de Heere Jezus zich nog niet eens voor de helft openbaart, dan wordt de ziel al verkwikt en verfrist, zoals bloemengeuren een mens kunnen verkwikken. En zijn lippen zijn als lelien, druppende van mirre. Zijn lippen, de woorden die uit zijn lippen komen, zijn als honing, zijn zoeter dan honing. Druppen van mirre, u weet van vorige week nog, mirre, een smaakstof dat in wijn of in drank gestopt werd, geurig, een kruid. Het is heerlijk, het is schoon, het is mooi, het is lieflijk. Genade is uitgestort op zijn lippen. De woorden zijn zoeter dan honing. En wanneer zondaren van hem horen, dan komen ze onder de bekoring van de lieflijke woorden van zijn mond. En zo worden ze onweerstaanbaar getrokken om hem te volgen, want niemand heeft ooit gesproken als deze. Zijn lippen druppen van mirre. En de achtste beschrijving, zijn handen zijn als gouden ringen. In die dagen deden aanzienlijke mannen ringen aan hun handen, aan hun vingers met juwelen. Maar hier zegt de bruid dat haar bruidegom niet maar enkele ringen heeft, maar dat zijn handen zelf zijn als gouden ringen. Zie maar op de werken van zijn handen, hoe kostbaar die zijn. Zie op zijn macht, op zijn zorg, op zijn genade, hoe rijk en voorzichtig hij zorgt. Zijn handen zijn uitgestrekt om mensen te ontvangen die tot hem komen om genade. En de negende beschrijving, zijn buik is als blinkend elpenbeen. Elpenbeen, dat is ivoor. Zo is zijn buik als blinkend ivoor. Wat betekent dat nou? Buik, dat is hetzelfde woord als de ingewanden. En de ingewanden wijzen de schrift op innerlijke ontferming en bewogenheid. Dat de Heere bewogen is met zondaren in hun nood. Dat God een bijzondere liefde heeft voor zijn bruid en heeft haar lief. En zijn liefde is schitterend. Als gepoetst ivoor wat glanst. De tiende beschrijving, zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren. De schenkelen, dat zijn de benen. Die zijn sterk, zijn als marmeren pilaren. Die staan vast, de eeuwen door. En zo staan zijn benen ook vast. Hij die dus een koninkrijk draagt. Het staat vast, die benen zullen nooit bezwijken. Hij is de sterke God, het staat op pal, op genade en waarheid. En zijn koninkrijk is onverwoestbaar, al denken wij wel dat het verwoest wordt. En al denken wij dat het allemaal stuk gaat, het staat vast als marmeren pilaren. En de elfde beschrijving, zijn gestalte is zoals de Libanon. De Libanon, dat is de berg, denk maar aan de berg Hermon. Een prachtige berg met cederbomen daarop. Zo is Christus schoon, zijn gestalte is als de Libanon. Zoals hij oprijst, is hij aanbiddelijk en heerlijk en schoon, mooi. Want hij schenkt het eeuwige leven. En de 12e beschrijving. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Het is weer een verwijzing naar de schoonheid van zijn woorden. De woorden die uit zijn mond voortkomen zijn al een zoet voor een gelovige. Zoet, lieflijk, zoals melk zo zoet is voor een zuigeling. Zo zijn zijn woorden zoet als honing. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Wat hij spreekt, zijn woorden zijn lieflijk. En zo is Christus heerlijk. En voor u die gelooft, is hij dierbaar en kostbaar. En u die vanmorgen aan de tafel was en gemeenschap daar met hem had. Hier ziet u uw zaligmaker uitgebeeld in beeldende taal. Zie hoe krachtig, zie hoe bewogen, zie hoe lieflijk, zie hoe hij alles beseft en weet van u. Zie hoe sterk hij is. Hij is heerlijk. En dan somt de bruid al deze kenmerken op en spreekt hier in vers 16 tot de dochters van Jeruzalem. Gij dochteren van Jeruzalem, dan spreekt zij hen toe, opdat zij het zouden weten, want ze moeten het allemaal weten, hoe mooi, hoe lieflijk, hoe heerlijk Christus is. Wie oren heeft, die horen. Komt, luister toe, o alle mensen. Het licht is gekomen. Hij die het leven is. Hij die genade, waarheid, eeuwige zaligheid geeft. Luister toch naar hem. De mensen van deze wereld, die uw tijd in beslag nemen met muziek en met sensatie, die geven u geen eeuwig leven. De muziek waar je zo mee bezig bent, dat geeft je geen eeuwig leven. Wil je dan eeuwig leven of wil je eeuwig omkomen? Eeuwig sterven, omdat je nooit de moeite neemt om hem te kennen die de schoonst is der mensen, kinderen. Hij geeft alles. Waarom leef je dan aan hem voorbij? Waarom neem je hem niet serieus? Waarom roep je hem dan niet aan? Waarom hoort hij je nooit vanuit de stilte van je kamer? Omdat het misschien nooit stil is. Omdat je altijd bezig gehouden wordt. Dat je die schoonste onder de mensen, kinderen, niet kent. Omdat je er blind voor bent. Je snapt het niet. Je hebt er geen smaak in. Vraag dan. Heere, toon mij uzelf. Open mijn ogen. Dat ik u mag zien. Dat deed die blinden toch ook? Open mijn ogen. Wat zegt de Heere Jezus? Ga dan weg? Nee. Ga nou hetzelfde bidden. Als je anderen hoort met verrukking, met tranen, spreken over de Heer Jezus, over zijn schoonheid. En je denkt zelf, ja, waar hebben ze het eigenlijk over? Dat komt omdat je het niet ziet. De bruid hier ziet het. En ze vat het allemaal samen. Al die beschrijving, 12 keer heeft ze het geprobeerd en nou vat ze het allemaal maar samen en zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend. Begrijpen we nu waarom er mensen zijn in andere landen die liever sterven dan dat ze de Heere Jezus verloochenen. Begrijpen nu waarom er mensen zijn die liever hun huis en al hun goederen achterlaten en ergens weggaan naar een ander land als vluchteling, opdat ze daar in vrijheid de Heere Jezus mogen aanbidden. Want hij is boven alles. Begrijpen we nou waarom de bruid naar hem verlangt? Begrijpen we nu waarom zijn kinderen naar hem verlangen, naar hem dorsten? Dat hij alleen hun hart, hun leven kan vullen. Begrijpen we nou waarom Paulus zegt, ik heb voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Begrijpen we nou waarom Paulus zegt, al mijn geleerdheid, al mijn rabbijnse opvoeding en al mijn eigen gerechtigheid en al mijn wetsbetrachting, ik beschouw het als afval in vergelijking met de uitnemendheid van de kennis van Christus. En daarom wil hij Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Daar jaagt Paulus naar. Dat betekent alles voor hem. Omdat Christus, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En zo kan de bruid niets anders dan hem liefhebben. En dat wil ze nou juist. En wanneer ze merkt dat door haar verdorvenheid ze bij hem weggehouden wordt, dat geeft een droefheid. Waarom ben ik toch zo? Waarom ben ik toch blijven liggen? En waarom heb ik hem niet geluisterd toen hij aan mijn deur klopte? En toen ik kwam, toen was hij weg. Is dit ook niet de beleving van u die een gast was aan het avondmaal? Dat de diepste snaren van uw ziel, dat die Christus zijn. En dat u naar hem verlangt. Dat zijn toch de rijkste momenten in uw leven. Wanneer u zicht hebt op hem. Dat verrukt toch. Uw hart. Want dat komt omdat al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat God u lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Wanneer hij de ziel bekend maakt met de vrijspraak van zonden. Wanneer hij als de goede herder eigenzinnige schapen van hun dwaalweg terugbrengt, dan is dat toch zo overstelpend rijk. Dan is er niets mee te vergelijken. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En zo kunnen deze woorden ook beschreven worden boven het hele Hooglied. Het kan beschreven worden boven heel Gods woord. Het kan beschreven worden boven al de levensbeschrijvingen in Gods woord. Al wat aan Abraham was, is niet begeerlijk. Al wat aan mij is of u is, is niet begeerlijk. Maar al wat aan Christus is, is begeerlijk. Als u de Bijbelheiligen bij langs gaat, Salomo, David, Abraham, Jozef, dat waren godzalige mannen, maar die kunnen niet vergeleken worden met Christus. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En als u de eredienst van Israël bekijkt, dan wijst toch alles op die heerlijke zaligmaker. We zien de hoge priester, een beeld van Christus, de zondebok, de verzoendag, het jubeljaar waarin vrijheid en loslating verkondigd werd, de ark van het verbond, de kandelaar, de offers en alles wat daarmee samenhangt. Het is een afbeelding van Christus, maar daarboven al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En zo reist de Heere Jezus op uit de psalmen. De psalmen die lieflijk zijn en over Christus spreken. Daarboven staat ook, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan zien we de Heere Jezus afgebeeld in de evangelium, in de profeten, in de apostolische brieven. En het zijn allemaal lichtstralen en die worden allemaal samengebundeld in dit ene brandpunt. Al wat aan hem is, is gans geheel begeerlijk. En zo aan het avondmaal, daar wordt de heerlijkheid van zijn liefde voor zijn volk gezien. Hier zien wij dat alles wat hij doet en alles wat hij is en alles wat hij spreekt, is gans begeerlijk. Door Christus is God voor de bruid een barmhartige vader geworden, een liefdevolle, een genadige, een verzoende vader. En wanneer u nou niet aan het avondmaal geweest bent, en u hebt daar verdriet over, en u bent in zorg, wat dan? Ga maar voor hem uitspreken. Al wat aan u is, Heere, is gans begeerlijk. Ga het maar voor hem uitspreken. Dat mag toch. U mag toch de waarheid zeggen. En dan mag u erachteraan zeggen. Met een snik dat u er nog zo weinig van ziet. Zo mag u toch bedelen aan zijn genadetroon. Hij stuurt toch nooit een bedelaar weg. Hij is toch een verrassend God. Een God die laat zien wie hij is. Val dan maar neer naast de tollenaar en naast de bloedvloeiende vrouw en naast Zacchaeus en naast de Canaanese vrouw. Want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En hier spreekt de bruid over haar bruidegom. En dan zien ze wat dat zijn heilige overtuiging heeft. Ze is er ook zeker van. Ze zegt, deze is mijn liefste. Deze is mijn vriend. Ze mijnt hem. Dat betekent, ze zegt, hij is de mijne. En ik ben de zijne. Ze heeft vrijmoedigheid. Dat werkt Gods geest ook. Vrijmoedigheid. Om zelfs meer te zeggen dan u misschien ooit gezegd hebt. Omdat u het niet kunt verdragen dat hij niet de uwe zou zijn. Ook al is er ontrouw in u en verdorvenheid in u zoals er was bij de bruid. Maar toch zegt ze, deze is mijn liefste, deze is mijn vriend. Ze heeft vrijmoedigheid, heilige vrijmoedigheid gekregen. Mag ook in het gebed. Mag ook persoonlijk in het gebed hoor. Wanneer de Heere uw hart en ziel leidt. En u verwacht hem en u verlangt naar hem. Dan mag u uw bevende handen leggen op hem. Zeggen, Heere, laat er ook voor mij gelden. Deze is mijn liefste. Deze is mijn vriend. Vertoon u zelf in uw glans, in uw heerlijkheid. Vrijmoedigheid, dat mag. En ook eerbied. Eerbied. Want wanneer ze zegt, deze is mijn vriend. Dan heeft ze het over de bruidegom, over Christus. Dat ze dat mag zeggen, dat is louter genade. Want er ligt toch een grote afstand tussen haar en hem. Want zij is ontrouw geweest. Zij is zwart als de tenten van Kedar. Een grote afstand. Een wonder. Met eerbied zegt ze het ook. Deze is mijn vriend. Niet dat hij op hetzelfde niveau is. Nee, hij is de draagt de banier boven 10.000. En toch is hij mijn liefste, mijn vriend. Alles aan hem is gans begeerlijk. Deze is mijn liefste. Het zou ook een onverdraaglijke gedachte zijn voor het geloof. dat wanneer u hem hebt leren kennen en wanneer u zijn schoonheid ziet, dan is het een onverdraaglijke gedachte dat hij niet van u zou zijn. Dat hij niet uw liefste zou zijn. Want hij is alles. En dat ziet het geloof. In hem is alles goed. Hij is volkomen genoeg. Hij is heerlijk. Hij is lieflijk. Hij is wat Thomas belijdt in geloofsovergave. Mijn Heere en mijn God. Hij is volkomen genoeg voor mij. In hem ben ik geborgen voor tijd en eeuwigheid. Wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Wie is het die verdoemt? Christus is het die opgewekt is. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen mij zijn? Mijn liefste, mijn vriend, daar ligt het nou alles in. En wat is de heerlijkheid toch groot van deze liefste, van deze vriend. Wat is de heerlijkheid van hem groot, waar alles gans begeerlijk is. De heerlijkheid, laten we nadenken over de heerlijkheid van hem. Die begeerlijk is, die de liefste is, die de vriend is. We zien de heerlijkheid in zijn heiligheid. In zijn rechtvaardigheid. Dat God zijn zoon heeft laten straffen. In plaats van dat hij de zonde ongestraft liet blijven. En we zien de heerlijkheid van zijn barmhartigheid, goedheid en liefde. Dat God zijn eigen zoon heeft laten sterven en lijden. In plaats van dat de mens zou omkomen. Christus in de buitenste duisternis. Zijn volk verheerlijkt. Wat een barmhartigheid, goedheid en liefde. Ja, deze is mijn liefste. Deze is mijn vriend vanwege zijn macht. Hij is machtig. Het leven uit de dood voort te brengen. Hij kan een dode zondaar doen opstaan in een nieuw leven. Hij kan het ingezonken geloofsleven weer vernieuwen. Hij kan honing uit een dode tevoorschijn halen. Zoals Simson honing uit een dode leeuw tevoorschijn bracht. Zo is Christus machtig, heerlijk. Het absolute hoogtepunt. Van de liefde van God zien wij in deze bruidegom, die zich voor een vuile bruid heeft overgegeven. Dan, wanneer we dit zien, dan zijn de snoeren gevallen in lieflijke plaatsen. Dan vloeit de mond over van aanbidding. Zo is God alles voor zijn kind. Zo wordt er geroemd in God, in zijn onverbreekbare trouw. Want hij die begonnen is, zal het ook voleindigen. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Deze is mijn liefste, mijn vriend. Nou, wanneer u dit geleerd hebt in uw leven, dan hebt u de belangrijkste les geleerd. Het kan zijn dat u niet veel geleerd hebt. Het kan zijn dat u niet lang naar school bent gegaan. Het kan zijn dat u geen graad behaald hebt. Dat u ook weinig diploma's gehaald hebt. Maar als u Christus kent, dan hebt u het voornaamste geleerd wat er te leren valt. Dan kent u eigenlijk door hem alles. Door hem bent u dan een erfgenaam van alles. Maar misschien hebt u heel veel geleerd. En misschien hebt u vele graden en vele diploma's. Maar dat u Christus nog niet kent. Besef dan dat u nog niets kent. Want in Christus alleen liggen al de schatten van wijsheid, genade en liefde verborgen. Al hebt u ook alles in deze wereld, maar u hebt Christus niet, dan hebt u nog niets. Dan is uw leven nog een mislukking. En het hoeft niet zo te blijven. Want deze, die de liefste is, die de vriend is, wordt u verkondigd en gepredikt. In hem ligt alles wat u nodig hebt. U hoeft niets mee te nemen, geen voorwaarden. U mag komen zoals u bent. U mag zeggen, ik ben blind en doof en hard en koud en ik heb u 1000 maal de rug toegekeerd. Zo mag u komen. En ik weet niet eens wie ik ben. Ik weet niet eens wat in mijn hart leeft. U mag komen met uw mislukking tot hem. En hij is zo liefdevol, deze liefste. Hij is zo vriendelijk, deze vriend. U zult ontdekken daar aan zijn voeten dat alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan, ja, dan liggen ook consequenties aan. Dan bent u hem ook alles verschuldigd. Als u een gast was aan het avondmaal, dan mag u niet meer van uzelf zijn. Dan moet heel uw leven onder het beslag van hem liggen. Dan bent u hem alles verschuldigd. Dan moet hij het voor het zeggen hebben in uw leven. Niet uw wil, maar zijn wil. Dan is het uw levenstaak dat u hem zou lief krijgen en meer zou leren kennen en meer zou leren liefhebben en volgen. Wanneer u aan het heilige avondmaal was, dan hebt u hem gezien in zijn schoonheid. Hoe nodig is het dan om over hem te mediteren, om over hem na te denken. En wat is er dan een schuldige luiheid, ook onder Gods kinderen, die zich niet meer de moeite getroosten om hun zaligmaker beter te leren kennen. Neem er toch de tijd voor. Het is om toch overweg te schamen als we geen tijd hebben. Dan moeten we toch ook meer aandacht geven en ons de moeite getroosten om onze zaligmaker toch beter te leren kennen. Dan moet een kind van God zich ook nog aanklagen. En dan moet een kind van God ook nog concreet bekeren van deze schuldige luiheid. En wat een schrik wanneer hij merkt in zijn hart dat hij vaak geen lust heeft. En er geen zin in heeft om meer van Christus te weten te komen. Dan moet Sion zich schamen over haar luiheid. En dan moet Sion met zelfdiscipline leven. En dan moet Sion bepaalde tijden in het leven opzij zetten, reserveren voor de Heere en voor zijn dienst en voor zijn woord. En om iets te lezen wat van de schoonheid van Christus u meer vertelt, waardoor uw gedachten gaande gemaakt worden. Want al wat aan hem is, is toch gans begeerlijk. En hoe moet dan ook Sion zich aanklagen dat de wereld nog zo vaak trekt? Als alles wat aan hem is begeerlijk is, wat doen we dan nog liefde tot de wereld te hebben? En wat doen we dan toch onze handen uit te strekken naar het verkeerde? Dan moet toch ook schaamte onze aangezichten bedekken. dan behoren we als we aan het avondmaal geweest zijn, toch ook een trouwe bruid te zijn en niet een ontrouwe bruid. En hoe vaak is ze niet ontrouw en in gezonkenheid? Dat moet ook beleden worden. En dan moeten we ook heel nuchter zijn met zelfdiscipline. Hoe ik leven moet. We oefenen zelfdiscipline om op tijd op ons werk te komen. Of voor ons examen te slagen. Dan kunnen we ook zelfdiscipline gebruiken om hem te leren kennen. Die toch gans begeerlijk is. En hier aan het avondmaal ziet u de schoonheid van de Heere. En wat zijn er toch een consequenties daaraan verbonden. Als we weer zien zijn heiligheid, dan wil God toch ook de zonde niet ongestraft laten. Hij is de heilige God, deze liefste, deze vriend. Dan is hij de heilige God. Daarom is hij toch gans begeerlijk. Hoe vreselijk zou het zijn als God ook maar bepaalde zonden deed. Dat zou afschuwelijk zijn. Een nachtmerrie. Maar hij is gans begeerlijk. Omdat hij gans geheel heilig is. Hij laat de zonde niet ongestraft. Hij is een heilige God. En wat een troost is dat voor zijn bruid. Want dan zal hij haar ook heilig maken. Daar mag u naar uitzien. De volkomen heiligheid. Omdat hij de straf op zijn zoon heeft gelegd. En zijn bruid zal hem volkomen toegewijd zijn. O, wat is hij toch begeerlijk, omdat hij een rechtvaardige God is. Een rechtvaardige God. Hij liet de zonde straffen in zijn zoon, opdat zijn bruid nooit gestraft zou worden. En nooit hoeft zij voor haar zonden te betalen. Ze kan wel getuchtigd worden, ze kan wel de gevolgen dragen van haar eigen zonde, maar nooit als een betalende straf. Want haar bruidegom heeft voor haar volkomen betaald. Hij is een rechtvaardig God. En daarom is hij gans begeerlijk. Ook een barmhartig God. Daarom is hij zo begeerlijk. Dan zal hij zorgen voor zijn bruid. Hij zal zich over haar ontfermen. Hij is een liefhebbende en vriendelijke God. Hij zal zijn bruid liefhebben en blijven liefhebben. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Zijn liefde, dat is onverbreekbaar. Hij is een liefhebbende, vriendelijke God. Heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. Hij zal dezelfde zijn en blijven voor u, o kind van God. En zo is hij gans begeerlijk, omdat hij sterk is, krachtig en machtig. Hij zal de bruid beschermen tegen alle kwaad en u die hem vreest. Hij zal u beschermen en behoeden en eens volkomen verlossen van alle kwaad. En hij is ook een rijke God, die alles bezit in de hemel en op de aarde. Dan zal hij ook alles geven aan zijn bruid. In dit leven alles geven wat u nodig hebt. En straks het eeuwige leven. Omdat hij een rijke zaligmaker is. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar dan kunnen we dit ook omdraaien. Wanneer wij de Heere Jezus buiten ons leven houden. Dan zijn al die heerlijke eigenschappen van God, dan werken die tegen ons. Wanneer wij hem buiten ons leven houden, dan is hij niet onze vriend, maar onze vijand. Het is of vriend of vijand? Wie is de Heere Jezus voor u? Is Hij uw liefste? Is Hij degene die geheel begeerlijk is, waar u naar verlangt? Of staat Hij nog buiten uw leven? Kijk, dat is gevaarlijk. Dat is levensgevaarlijk. Want dan zijn heiligheid, dat betekent dat wanneer een zondaar zonder God blijft leven, dan zal God door zijn heiligheid die zondaar straffen. En wanneer God een rechtvaardige God is en ik geen deel heb aan Christus en hem niet zoek, dan zal God ook wraak over mij moeten nemen, omdat hij een rechtvaardige God is. En als hij barmhartig is en vriendelijk en liefhebbend, oh, dat zal de straf des te erger maken. Want hij was liefdevol en vriendelijk en barmhartig. Zijn liefde werd mij aangeboden, maar ik heb er niet naar omgezien. Ik heb er voorbij geleefd. Wat zal dat een wroeging en een spijt zijn voor hen die hem de rug toekeren. En hoe erg zal het zijn om anderen te zien in het koninkrijk der hemelen, in het licht, in de heerlijkheid. En dat er dan voor u of voor jou geen druppel water zou zijn om je tong te verkoelen in die plaats van de straf. Om dan te beseffen, ik heb me tegen een barmhartige God gekeerd tegen hem. En als hij een sterke en een almachtige God is, waarom zijn volk hem geheel naar hem verlangt. Maar als u nog buiten hem staat, vrees dan zijn macht en majesteit. En besef hoe gevaarlijk het is. Hij is de almachtige God. Hij kan uw leven stuk slaan als pottenbakkerswerk. Hij kan u als de kaf in de wind laten wegblazen. Of als stoppelen in het vuur laten verteren. Maar besef toch dat hij een rijke God is. Een God die alles kan geven wat u niet hebt. Ach, buig dan de knieën. Het is toch levensbelangrijk om hem te kennen, die toch geheel begeerlijk is van alles wat aan hem is. Daar is naar te verlangen. Hij is de liefste. Hij bewijst zijn liefde. De duivel heeft nooit iets voor je gedaan. Maar de Heere Jezus heeft zichzelf opgeofferd aan het kruis. Heeft de straf gedragen. Hij is mens geworden. O, wat is hij toch groot. O, wat is hij toch heerlijk. Dat ik hem toch zou moeten kennen. Daarom buig dan nu de knieën. En verootmoedig uzelf. En zie op hem. Hij nodigt u nog vriendelijk en liefdevol en barmhartig. En hij is genadig in Christus. En ook al bent u zo'n grote zondaar, als misschien zo groot als een olifant. Zo'n grote zondaar. Nou, er waren ook olifanten in de ark van Noach. Daarom is er ook plaats voor een grote zondaar in Christus. In de Heere Jezus ligt alles. Ook al zou een mens in de grootste moeite zijn. Ook al zou een mens op een ziekbed liggen met een kapotte lichaam. En geen mens hebben om hem te troosten of te verzorgen. En dat er alleen maar honden waren die zijn wonden likten. En dan zou er pijn door heel het lichaam heen zijn. En dan zouden de duivelen hem bestrijden. Wanneer Christus zijn liefste is en Christus zijn vriend, dan is dat eeuwig beter dan om te feesten in de paleizen van de koningen en overvloed te hebben en geen pijn te hebben en alleen maar genot zonder God in de zonde. Daarom is Christus zo noodzakelijk. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen. Laten we zingen 145 vers 2. 145 vers 2. Zullen wij bidden en danken? Trouwe Heere in de hemel, we mochten een ogenblik proberen na te denken over dat wonder, dat al wat aan u is, is gans begeerlijk. En dat de bruid mag zeggen, deze is mijn liefste, ja, deze is mijn vriend. O Heere, wij bidden u, of u de naprediker wilt zijn van deze woorden. Uw woord is met tekort gepreekt, maar het was uw woord, Heere. Wilt u het dan toch toepassen? En wilt u met kracht en majesteit werken in het midden van de gemeente tot de verheerlijking van uw vrije genade? Heere, laat een harten opgewekt mogen worden om de schoonheid van deze Christus te zien en te ontdekken. Want u bent als een parel die verborgen ligt. U bent als een schat die in de akker ligt, verborgen. En we lopen over die akker en we zien het niet. Maar als we graven, dan vinden we de schat. Heere, laten we graven in dat woord, in die goudmijn. Versterk en bemoedig uw kinderen. Vertroost hen en wil hen leiden op de eeuwige weg. Gedenk hen die er vreemdeling aan zijn. Wil met medelijden over hen bewogen zijn. En hun harten openen. Of ze nou jong of oud zijn. Heere, We bidden uw bewaring over ons deze week. Behoed en gedenk ons. Breng uw dienaar en zijn vrouw ook veilig weer terug hier in het midden van de gemeente. Heere, bescherm de gemeente. Zie op ons neer in gunst en goedheid. Neem weg al onze zonden in spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. Laten wij Psalm 56, vers 6 zingen. 56, vers 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.